Gemeente, aanstaande woensdag 31 oktober wordt in ons eigen kerkgebouw de jaarlijkse hervormingsherdenking gehouden. En ieder van u wordt opgeroepen om deze avond bij te wonen. In deze tijd van kerkelijke verdeeldheid is uw aanwezigheid een signaal dat we over de kerkmuren heen elkaar willen erkennen en herkennen. Het programma vindt u in de kerkbode van oktober, jongstleden. De avond begint echter niet zoals in de kerkbode was vermeld om 19:30, maar om 20:00. In verband met de hervormingsavond woensdag is het dinsdag geen catechisatie, want we heten de catechisanten van harte welkom op deze hervormingsherdenking. Straks na de dienst is er jeugdvereniging. Alle jongeren worden opgeroepen om aanwezig te zijn. De collecten zijn als volgt. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de kerkgoedij en de tweede is voor de diaconie en heeft als bestemming het algemeen kerkenwerk en de landelijke diensten. Beide collecten tijdens deze dienst en bij de uitgang is er dan nog een collecte voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanavond mag het geloof, het vertrouwen op God centraal staan, en in verband daarmee kozen we ook de psalmen uit. Allereerst psalm 22 en daarvan het 5e vers. Een vers wat erg beroemd is geworden omdat Augustinus in zijn belijdenissen terugdenkt aan de tijd dat zijn moeder hem koesterde en voor hem bad, terwijl hij zelf nog onbekeerd was als klein kind en ook later in zijn jeugd de Heere niet heeft gezocht en gediend. Maar hij zegt ja. Toch was het zo dat ik aan moeders borst al vertrouwde op uw kracht van ganser harte, omdat ik een plaatsvervangster had, mijn moeder, die voor mij bad. Psalm 22, vers 5. En straks naar de geloofsbelijdenis gemeente mogen we uit diezelfde prachtige psalm gaan zingen, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen, prijs de Heere, dat Jacob staat zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël. Verwijt God toch niets, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Psalm 22, vers 12. De geloofsbelijdenis kiezen we vanavond uit de Heidelberger Catechismus, zondag 23. We hopen de aankomende tijd weer de catechismusprediking voor te zetten. Zondag 23 is een van de meest evangelische verwoordingen van wat nu eigenlijk het geloof praktisch betekent voor een mens die in Christus gelooft. In de voorafgaande zondagen was uiteengezet, wat is nou de inhoud van ons geloof? Waar geloven wij precies in? In God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dus de woorden van de 12 artikelen zijn uitgelegd. En nu komt die vraag naar boven die eigenlijk ook een hele eigentijdse vraag is. Ja, wat heb je er nu eigenlijk aan als je al die dingen gelooft die in die 12 artikelen staan? Wat heb je daar voor voordeel bij of voor wat voor baat heb je daarbij? Wat baat het u nu als je dit alles gelooft? Wel, luidt het antwoord, dat is een briljant antwoord, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Ik ben hier dus niet voor mezelf rechtvaardig, maar voor God. Hoe is dat dan? Hoe kan dat? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dat zal ik u vertellen. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans, God, zonder enige verdienste van mijn kant, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Hoe ziet God u dan? Als u rechtvaardig bent verklaard? Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Amen. Als we nu de Heere aanbidden, aanbiddelijke Heere. Lof en eer wordt u toegebracht in de hemel en op de aarde. En laat het ook in onze mond gevonden worden in de aankomende week, dat we bij de vele woorden die we hopen uit te spreken, ook die reine en heilige woorden mogen vormen met onze lippen, nadat we in ons hart hebben ervaren hoe waar ze zijn. De woorden Jezus Christus, Heere der wereld, mijn Heere en mijn God. Want wat is er anders voor een troost in het leven te verkrijgen, Heere? Wij troosten ons met de gedachte dat we rechtvaardig voor onszelf zijn. En die zelfrechtvaardiging heeft zoveel mensen gebracht in de benauwdheid, waarin het ik zich scheurt langs het zelf. O Heere, verlos ons van de banden van het vlees, die knellende banden die zich soms zo hardnekkig en vasthoudend in ons leven bevinden. Ja, Heere, mocht er eens ontsluiting komen en opening en losmaking en bevrijding, ook als er verzoekingen van de Satan zijn die deze of gene in zijn macht heeft. En als het zo is, Heere, dat wat voor geen goud aan andere mensen bekend wordt gemaakt, het is dat we in ons persoonlijk leven een zonde aan de hand houden, waarmee we onrechtvaardig voor u zijn en ook niet rechtvaardig kunnen verklaard worden. Dat we deze zonde leren zien en belijden. Want Heere, iedereen weet wel in onze samenleving iets van de 10 geboden, maar wie weet wat ze nou eigenlijk bedoelen. Leer het ons, Heere, door uw geest en woord en wees vanavond in ons midden, opdat we de gerechtigheid van God en zijn liefde en zijn gerechtigheid zullen zien, liefhebben, beminnen, adoreren. Zend uw licht en uw waarheid en verlicht ons hart dat van nature duister is, zodat het licht opgaat in ons hart, want dan zal ook ons spreken en ons hele leven verlicht worden door u de Heilige Geest. Wees in het bijzonder met ons, Heere, als de banden waar we zo even over spraken er zijn. Niet zoete banden die ons binden aan Gods volk, maar die knellende en verwoestende banden van de zonde. Maar gedenk ook aan hen die u leren kennen en in de banden zijn. De banden van strijd en vertwijfeling. En die zich niet kunnen losmaken van de gedachten. Heb ik mezelf niet bedrogen? Of, wat erger is, ik weet dat ik mezelf niet bedrogen heb en toch heb ik geen geluk en geen vreugde in mijn dienen van God. Heere, ontsluit de poorten van de gerechtigheid, opdat ze daardoor binnentreden en mogen zien wie hun gerechtigheid is en wie hun plaatsvervanger is en wie voor hen betaald heeft. En dat ze ook leren om de meest vleeslijke van alle zonden in hun leven te doden, de gedachte dat hun zonde te groot zou zijn om vergeven te worden en dat hun huichelarij te diep en te ver is gegaan om nog teruggedraaid te kunnen worden, en dat het niet meer zo is dat God genadig kan zijn. Immers, als gij, Heer Jezus, aan uw volgelingen toen op aarde leerde om meer dan 70 maal te vergeven, ja 70 maal 7 maal, hoeveel te meer vergeeft gij? Bij u is vergeving, altijd bij u geweest. Geef het ons te mogen geloven, Heere. En dan te geloven op de manier van uw woord, het vast te vertrouwen, dat gij, o Vader, ons om Christus wil onze zonden vergeeft en ons wil aanzien in hem alsof we nooit zonde gekend hadden. Geef ons opening over deze diepe en heerlijke waarheden, Heere, en schenk uw recht in zijn verlegenheid om dat te kunnen uitdrukken. De werking van uw geest, het licht van uw woord om te verkondigen dat de Heere goed is voor een ieder van ons, om Jezus wil, om uw grote naams wil. Amen. Wij openen de schrift vanavond, gemeente, in Psalm 9, het boek van de Psalmen, Psalm 9. Weet u overigens waarom we 150 psalmen hebben? Het was in de tijd van de Heer Jezus zo dat in de synagogen de nacht, het hele Oude Testament werd doorgelezen in 3 jaar tijd. 150 dagen, want ze hadden het maanjaar in Israël. En elk jaar werden er 50 psalmen vastgekoppeld aan de schriftlezingen die in een cyclus van 3 jaren tot 150 psalmen leiden. Vanavond mogen we bij één van de psalmen de aandacht vestigen op een bijzonder woord wat er staat in Psalm 9, vers 11, die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Maar we lezen de psalm eerst. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Moed Laben. Ik zal de Heere loven met mijn gehele hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgehandeld. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd, tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen volleind in eeuwigheid en hebt gij de steden uitgeroeid? Hun die de gedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. En hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor degenen, voor de verdrukte en een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Psalm zingt de Heere die te Sion woont en verkondigt onder de volkeren zijn daden. Want hij zoekt de bloedstortingen, hij gedenkt dezelfde, hij vergeet het geroep van de ellendigen niet. Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, van mijn haters mij aangedaan. Gij die mij verhoogt uit de poorten des doods, opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochter van Sion vertelle. En dat ik mij verheuge in uw heil. De heideren zijn gezonken in de groeven die ze gemaakt hadden. Hun ieder voet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. De Heere is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen. Hikalon, Sela. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen, want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, Heere, laat de mens zich niet versterken. Laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere, jaag hun vrezen aan. Laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. Sela. Nogmaals, het is 11e vers van deze psalm. Is de tekst voor de prediking in verband met zondag 23. We gaan zingen samen gemeente uit Psalm 86 en daarvan de versen 1, 3 en 6. Psalm 86, vers 1, vers 3 en vers 6. Ik denk dat de meesten van u wel gehoord zullen hebben, ooit een keer, op school of in de kerk, die beroemde geschiedenis van de plaatsvervanger in de Sovjet-Unie, toen onder het tsaristisch bewind een groot aantal mensen geëxecuteerd moest worden. En ze hadden van de Romeinen geleerd, daar in Rusland in die dagen, hoe je dat doen moest. Je zet een aantal mensen op een rij en elke tiende man wordt gedood. Zo deden de Romeinen dat in een legioen. Als dat legioen gefaald had, dan werd het gedecimeerd, heette dat. Decimeren betekent dat elke tiende man werd gedood. Zo gebeurde dat ook onder de tsaren van Rusland. Dat een groot aantal mensen in een rij stond en elke tiende man werd gedood. Het was er een jonge man en die zag in die rij dat hij aan de beurt zou zijn. En de man die naast hem staat, een oude christen, die ziet dat wat die jongen ziet en hij zegt, laten we ruilen, snel. En ze wisten er snel van plaats. En toen werd die oude man doodgeschoten en die jongen leefde. Dit wereldberoemde voorbeeld van liefde tot dood heeft velen geïnspireerd. Ik heb me laten vertellen dat mensen die in Indië gezeten hebben en de oorlog daar meegemaakt hebben in de Javazee, het hebben gehoord of zelf meegemaakt hebben dat er een boot was volgeladen met mensen die overlevend waren van een schipbreuk. En dat de boot dreigde te zinken. Er moest er één van boord. Er was er een vlootpredikant aan boord van die reddingssloep was en die zei, ik ga in Jezus' naam, en liet zich achterover in de zee vallen en verdronk na verloop van tijd. En de rest van de bemanning en de opvarenden van die boot werden gered. Ook een prachtig voorbeeld uit onze eigen Nederlands-Indische geschiedenis van de plaatsvervanger. Nou, in dat woord ligt het geheim van de rechtvaardiging van de goddelozen, waar we juist in deze tijd van reformatie denken bij stil willen staan. Christus sterft plaatsvervangend voor zijn uitverkorenen. Christus sterft plaatsvervangend. En hij heeft dat zo grondig gedaan, zo tot in elk detail toe, de zonde, ongerechtigheid van de zijnen op zich geladen en aan het kruis gehecht, zodat het handschrift dat tegen ons is, zegt Paulus, de wet die ons aanklaagt, moet zwijgen. Want niet alleen mijn zondige daden, maar ook mijn zondige gedachten zijn met Christus gekruisigd. Hij is de plaatsvervanger voor mij. In Psalm 9 wordt ons door David uitgetekend de dag van het oordeel. En in de dag van het oordeel zullen er twee soorten mensen zijn. De goddelozen en de godvrezenden, oftewel de gelovigen en de ongelovigen. En als op die dag scheiding gemaakt wordt tussen degene die los van God zijn, de goddelozen, oftewel de losbandigen, en degene die de Heere dienen en zoete banden hebben met Christus, aan hem verbonden zijn, dan zal voor de een gelden dat God die goddelozen aan zijn linkerhand zal vergeten. Maar hij zal het lot van zijn kerk, de gemeente die zalig wordt, zoeken. Hij zal het grootste en het beste en het uitnemendste van zijn koninkrijk aan hen geven. Die tegenstelling staat ook in Psalm 9. Tussen vergeten en zoeken. Van de kant van God in de dag des oordeels, maar ook van de kant van de mens. Dan moeten wij dat woord zoeken niet onmiddellijk zeggen zoals dat wel vaak gebeurt, van ja, als je iets kwijt bent, ga je het zoeken. Als we in deze psalm lezen, gij Heere, gij hebt niet vergeten degenen die u zoeken, dan moet je niet denken aan mensen die iets kwijt waren en het zijn gaan zoeken, maar aan die oud-Nederlandse betekenis van het woord zoeken, dat is graag willen. Tot mijn verrassing is dat in het Afrikaans, in Zuid-Afrika gesproken wordt, een dialect van Hollands kun je zeggen, is dat nog in die oude betekenis bewaard. Als je bijvoorbeeld in een boekhandel kwam, en u kunt wel nagaan dat ik daar wel eens geweest ben in Pretoria, dan kon je dus horen dat iemand tegen je zei, die daar werkte, wat zoekt u? Maar dat zou ook in Nederland ook gezegd kunnen worden. En als ik dan gezegd had of zou hebben tegen degene die daar de zaken regelt, ja, ik wil de afdeling theologie graag zien. En die winkelchef had mij meegenomen naar de afdeling theologie, waar alleen maar boekjes van Kuytert stonden of van andere moderne theologen. Dan had ik in het Afrikaans kunnen zeggen, dat zoek ik glad niet. En daar bedoel ik dan mee, dat wil ik helemaal niet. Zoeken betekent die oud-Nederlandse taal graag willen. Althans, in sommige verbanden. Soms is het ook letterlijk zoeken wat iets wat je kwijt bent, maar regelmatig komt die betekenis van gaan willen voor. Dus als hier staat in vers 11, gij heren zult niet verlaten degenen die u zoeken, degenen die u graag willen. Die idolaat van u zijn. Om het pas modern te zeggen. Die zult u nooit vergeten, nog verlaten. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die rechtvaardig verklaard worden door God. Of zijn dat dan mensen die... Ik heb het wel eens gehoord, dominee, dat mensen die werkelijk rechtvaardig van God zijn, dat zijn kinderen van God die, ja, een nauw leven met de Here hebben. En hoe langer hoe meer zonde zien in hun leven, hoe langer hoe meer zonde nalaten, dat het ook mensen zijn die toch wel heiliger zijn als de gemiddelde Nederlander. Ja, beter zijn dan zij. Het zijn immers mensen die beter weten en ook beter doen. Nou, dan moet ik u gauw uit de droom helpen, want onze evangelieprediker in de catechismus, die ziet dat heel anders. In vraag 60 wordt de vraag gesteld, hoe zijt gerechtvaardigd voor God? Nou, dan komt het plaatje van iemand die rechtvaardig voor God is. Dat is iemand die ervaart dat zijn geweten hem of haar aanklacht, dat hij tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heeft. Wat, zegt u, is dat een rechtvaardige voor God? Ik had gedacht dat een kind van God die rechtvaardig voor God is, recht voor God staat, iemand is die niet meer hoeft te klagen dat hij tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heeft. Wat ga je me nou vertellen, dominee? Nou, ik praat naar wat hier staat. Ja, zelfs, zegt de catechismus samenstellen, kinderen van God zijn mensen die ervaren elke dag dat ze tot alle boosheid geneigd zijn. Ja, ik kan me wel voorstellen, een kind van God zijn zwakheden houdt, dat hij bepaalde dingen zwak in blijft, en dat hij soms toegeeft aan bepaalde dingen wat hij eigenlijk niet zou moeten doen, of zij eigenlijk niet zou moeten doen. Maar je gaat mij toch niet vertellen, dominee, dat ze dat serieus menen. Dat een kind van God iemand is die zegt, ik heb tegen al de geboden van God gezondigd. Dat is ondenkbaar, onbestaanbaar. Laten we het nog eens lezen. Hoe zijt gerechtvaardigd voor God? Hoe is dat dan eigenlijk? Hoe sta je nou recht voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Ja, dat snap ik. Natuurlijk, een waar geloof. Wat is dat dan? Wat beleef je dan? Dat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, niet die collega van me hoor, die naast me zit, mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds, tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans. Ja, ga eens verder dan. Nou, ik durf het niet zo goed te zeggen. Als ik het voor mezelf zou moeten zeggen, dan stel wat ik nou ga vertellen. Ik weet niet of u dat durft, of jij. Al moet je erkennen. Want je weet het, je geweten zegt het. Dat je tegen al de geboden van God gezondigd en geen daarvan gehouden hebt. En dat alle boosheid gelijk bent. Nochtans. En dan gaat de blik van de mens zelf, die zijn eigen geweten onderzoekt. En er zo bekaaid afkomt dat hij schrikt, gaat omhoog. En dan komt het woord God. Nochtans, God. God, de Heer. Zonder enige verdienste van mijn kant. Uit louter genade. Rekent mij iets toe wat ik zelf niet heb en nooit uit mij zal voortkomen. Hij verklaart iets over mij, God. God verklaart iets over mij wat absoluut niet bij mij past. Namelijk dat ik de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus ontvang. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat Gods liefde zo groot is dat hij een zondaar het tegenovergestelde wil geven. Gerechtigheid, heiligheid, al die prachtige dingen. Maar wat er achteraan staat, dat God verklaart van diezelfde zondaar dat hij hem ziet alsof hij nooit zonde gekend of gedaan had. Dat is niet meer en niet minder dan dat hij verklaart. Je bent weer Adam voor de zondeval. Je bent weer Eva voor de zondeval. Hij rekent mij iets toe. Hij verklaart iets over mij. En hij ziet mij in een nieuwe status. Hij zegt: jij die gelooft in de Zoon, hebt het eeuwige leven. Want de gelovige is in Christus voor God rechtvaardig en een erfgenaam van het eeuwige leven. En ik zie jou, zegt de Vader, als Adam en als Eva. Heb je ooit, als je over evangelisch praat, een evangelische boodschap gehoord dan deze? Ik kan het niet klein krijgen wat hier staat. Ik kan het me ook eigenlijk niet voorstellen. Ik moet wel veel aan de Heere Jezus denken en veel met hem bezig zijn, hem echt kennen, om dit te leren begrijpen, dat zijn liefde zo ver gaat dat hij een gelovige die op hem betrouwt, op zijn volbrachte werk aan het kruis, ziet als Adam en Eva voordat ze zondigden, evenals ze nooit zonde gekend of gedaan hadden. Ja, nog een stap verder. Alsof ze zelf al de gehoorzaamheid volbracht hadden die Christus volbracht heeft. Je kunt je voorstellen, jongens, hè, toen in de 16e eeuw hier de mensen kropen onder het juk van Rome in deze kerk. En op een gegeven moment hier die kansel geplaatst werd. Dat was trouwens in de 17e eeuw. Dat is al voor die tijd een andere kansel geweest. Dat die Abbenbroekers niet geweten hebben wat ze hoorden. Er was hun van generaties terug al eeuwenlang verteld. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Als je doet wat ik kerk zegt. Gedoopt worden, confirmatie en al die andere dingen. Als je doet wat meneer pastoor zegt. En toen hoorden ze in de kerk de banvloeken over zich uitspreken. Als ze die zonde vielen en die zonde vielen en dat kwaad er een hart voelde en die gedachten hadden enzovoorts. En die mensen die dan dachten, ik heb vorige week nog de ouwel gekregen, het lichaam van Christus, en toen was ik zondeloos even, maar na die tijd is er alweer zonde gekomen en er is ook weer zonde gedacht en zonde uit mijn handen gekomen, is het er helemaal mis met me. Die dachten, dan moet ik weer van vooraf aan beginnen. En zei de priester, die dat kan, doe wat de kerk zegt. Paus zegt. Dat waren middelaars tussen God en de gewone mensen. De boeren, de arbeiders hier in de polder. Je kon niet zomaar tot God gaan. Daar had je een priester voor nodig. Die halfduistere Allenbroekse kerk. Met de walm van wierook en kaarslicht. Sprak de priester dan zijn confiteor uit. Pilatus passus est. En even later, als hij de ouwel brak voor het altaar, wat stond daar zo'n beetje ter hoogte van die twee zijbeuken, dan zei hij: hoc est corpus meum. En dan was het volk diep onder de indruk. Dan knielden ze en bogen ze, want nu kwam het lichaam van Christus in de kerk. En als ze straks dat stukje ouwel kregen, dan zouden ze weer even vrij zijn van zonde. En daarom adoreerden ze die priester die voor hen een bemiddelaar was tussen God en het gewone volk. En ze verstonden niet wat er gezegd werd. Pilatus passus est en hoc est corpus meum, dat was voor hen acadabra. Dus ze zeiden tegen elkaar als ze thuis waren, ja, de priester zei hocus pocus Pilatus pas. En toen kwam de reformatie. En die reformatie schoof al die middelaars opzij. Te beginnen bij de paus. De kardinalen. De bisschoppen. De pastoors. De kapelaans. Weg. Elk mens in de polder van Abenbroek heeft rechtstreeks te maken met God en Christus. En weet de protestantse kerk waar de dominee zo'n hoge plek in gaat nemen, dat ze een pauselijke waardigheid toegedacht wordt en ze ex cathedra mogen spreken. Wee de kerk waar de predikanten toch weer een soort middelaar worden tussen God en het gewone volk. Onze dominee heeft gezegd, en daarom is het zo. David zei 1000 jaar voor Christus. Het gaat om het. De naam van God kennen en op hem betrouwen. Daar gaat het om. We kennen die naam, hè? Jezus Christus. Enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig worden. Die is ons meegegeven, onze opvoeding. Maar ik heb je al gezegd, je weet het nog wel, hè? Dus wij kennen in de Bijbel niet alleen informatie over iemand inwinnen, maar het is een relatie met iemand hebben. Kennen wij Christus? En is dat meer als informatie? Maar hebben wij een persoonlijke relatie? Verbonden aan hem. Ik heb de vaste grond gevonden. Niet het dekkleed van het altaar. En de reliquie onder het altaar. De botten van een bepaalde heilige. Sint Gilles, Egidius was het in Abenbroek. Niet de grondslag van het werk van een priester, een pontifex. Letterlijk een bruggenbouwer tussen God en de gewone mensen. De vaste grond ligt in wat gij, Heer Jezus, hebt gedaan op Golgotha. Als ik daar in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha, dan weet ik wat de grond is voor mijn zaligheid. Geloven is voor mij, ik zeg het jullie maar ronduit mensen, niet meer een iets wat ik in mezelf zoek. Geloven is alleen maar gewoon vertrouwen op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Dat Hij mijn plaatsvervanger is. Dat Hij tegen mij zegt, zullen we ruilen, snel. Ik voor u, ik voor jou, waar je anders de eeuwige dood moet staan. Wat een opluchting. Ik heb geen dominee nodig om zalig te worden. Als de dominee straks in de tijd van de uren der verzoeking die over de wereld komen zal worden ingesloten of monddood gemaakt of op een of andere manier onmogelijk gemaakt wordt om te preken, dan hebben jullie straks een aantal huisgemeenten te vormen in Brielen, Elmondsluis en in Spijkenisse en waar dan ook. Dan ga je samen met de Bijbel die Here aanbidden. Want Hij is de plaatsvervanger. Niet de paus, niet een kapelaan. Maar Jezus is de plaatsvervanger. Voor mij. En Hij presenteert zich zo aan een ieder op het moment dat Hij gepredikt wordt. Als je dat niet gelooft, moet je Gelaten 3 nog maar eens lezen vanavond. Er staat heel uitdrukkelijk op het moment dat Christus gepredikt wordt, is Hij in het midden. Alsof die onder ons gekruisigd wordt. Niemand hoeft te zeggen, ik moet eerst opgetrokken worden in de hemel voor ik dat kan geloven. Hij is nabij u, zegt Jacobus, in uw mond en in uw hart. Het woord wat verkondigd wordt, dat woord maakt levend, is krachtig. Hij is onze Heere, Heiland, plaatsvervanger. Ja, maar nou staat iets achteraan in die catechismus dominee en ik ben bang dat je dat een beetje overslaat. Nou, dat is niet zo, want ik weet wel wat je bedoelt. Er staat aan het eind van antwoord 60. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem, als Christus verkondigd wordt als mijn plaatsvervanger. Ik heb geen pontifex, geen priester, geen dominee nodig om zalig te worden. Al is het een voordeel als je de schrift krijgt uitgelegd door iemand die uit het midden is opgekomen en geroepen door God. Maar het is niet noodzakelijk, niet heils noodzakelijk. Nee, ik kan rechtstreeks met de Heere communiceren doordat zijn geest de schriften voor mij verklaart. Als ik met een biddend hart hem zoekend lees. Dus graag wil dat Hij mijn Heere en Heiland is. Want God zal niet vergeten degene die Hem zoeken. Dat doet Hij absoluut niet. Onthoud het jongens, als je straks niet meer naar de kerk kunt, dan zou je graag willen gaan hoor. Maar je nou misschien al moet. Maar kan het niet meer. God zal niet vergeten degene die Hem zoeken. Hij zal ze niet verlaten. Straks is de kerk als een tent in de komkommerhof, zegt Jesaja. Een nachthutje in de komkommerhof. Zo'n loofhut waar ik vanmorgen over ging. Plekje buiten de dorpen, buiten de steden. Jezus zegt daarvan, buiten de legerplaats. En wat is het dan een zegen, als we weten, ik heb geen lagere school gehaald, of ik heb het wel gehaald, maar ik heb nooit zo goed begrepen wat al die geleerde mensen zeggen. Maar ik mag, als ik het woord lees, trouwen op alles wat Hij tegen mij zegt. Als je het toch niet wist, In de grondtekst is geloven en vertrouwen precies hetzelfde woord, pistajo. Ik zou in onze tijd ook graag willen pleiten voor, vervang het woord geloven maar door vertrouwen. Want geloven doet iedereen bekend. Mensen die nooit de kerk van binnen gezien hebben geloven. Ja, maar ik denk niet dat ik ongelovig ben. Hoe vaak hoor je dat hier niet voor een putter? Geloven is immers weer in, of je nou in de witte magie gelooft à la Harry Potter. Of je gelooft in de Wicca-religie en de Ishtar-aanbidding. Het is geloof toch? En hoeveel mensen die rechtzinnig en grootgebracht en op een rechtzinnige kerk behoren, zeggen zo gemakkelijk tegenwoordig. Ik heb toch wel respect voor die islamiet. Hij pakt gewoon zijn kleedje en die knielt naar Mekka. Respect voor, weet je wel wat we zeggen dan? Ik heb respect voor iemand die een afgod aanbidt. Allah is geen god. Hoeveel mensen die zich reformatorisch noemen vandaag de dag, zeggen niet, ik ben wel niet zo'n gelovige als u misschien denkt dat ik moet zijn, of als dominee zijn, of sommige mensen in de kerk. Maar ik heb mijn leven lang toch trouw in de kerk gezeten, dominee. Ik heb ieder het zijne gegeven. Ja, het is misschien wel een open deur in trap. Ik weet dat veel mensen dat zeggen, maar ik weet van mezelf dat het echt zo is. Ik heb iedereen het zijne gegeven. En God ook het zijne, met zijn hoofdletter. Ik heb gebeden, ik heb gegeven aan de kerk, en ik zal u niet vertellen hoeveel ik geef aan de kerk, want dat is niet netjes om dat te vertellen, maar u zou eens moeten weten hoeveel ik geef. Trouwens niet aan de kerk alleen, maar ook allerlei organisaties met accept giro's en zo. Ik heb nooit gevloekt. Ik heb geen overspel gedaan, ik heb al die dingen niet gedaan, en ik heb echt, voor zover ik dat kon, in alle bescheidenheid, geprobeerd om zo te leven als in de Bijbel staat. U bent dus rechtvaardig voor uzelf. Maar niet voor God. Ik ben alleen voor God rechtvaardig. Als ik geloof dat Jezus tegen mij zegt. Ruilen, snel. Bekeer. Wat is bekeren? Heren, ga in mijn plaats. Ga in mijn plaats. Want anders dan krijg ik straks het eeuwige oordeel over mij heen. En terecht, heren, terecht. Want ik heb geen van uw geboden gehouden. Als ik alleen al denk aan het feit hoe laf ik ben geweest tegenover mensen die ik een goed woord van u moest vertellen. Als ik alleen al denk aan het feit hoe vaak ik ben dagen doorgebracht heb in chagrijn of zelfmedelijden of in drift of al die andere zonden die ik dan wel gecamoufleerd heb voor de mensen om me heen. Maar u kent mijn hart, heren. Ik heb zonde aan zonde geregen. In een ketting waarvan ik de draad maar nooit kon krijgen. O God, wees mij de zondaar genadig. Zou u in mijn plaats willen gaan? Dat is bekering. Als u netjes geleefd hebt, dan is dat goed voor de wereld. Die vindt dat de top. Absoluut. Dat is geweldig. Die man, die vrouw, die zijn absoluut niet zoals in Turks fruit te lezen valt, of in kort Amerikaans, of een van de andere boeken van Jan Wolkers, die van de week geprezen is als een groot Nederlander. Nee, u behoort niet tot de mensen die in de 60e jaren stiekem naar Turks fruit gingen. Om, moet je toch ook gezien hebben in onze tijd, hè? Zoals die adjudant in Portugal, waar ik toen kussers volgde, die zei, ik ben met mijn kinderen naar die film gegaan, want dat was trouwens in de 70e jaren, neem me niet kwalijk. Ik ben met mijn kinderen naar die film gegaan. Dan keek hij mij eens aan, want hij wist dat ik van een zware kerk was. Hij zegt, en ik vind dat ze dat moeten zien. Ze moeten de hoogte zijn van alles wat er gebeurt in deze tijd. Ik was lam geslaagd, moet je eerlijk zeggen. Ik wist niet wat ik zeggen moest. Dat had ik nog nooit gehoord, zo'n argument. Moet je eerst de zonde gaan doen? Door naar een film te gaan die alles wat heilig is onteert? En opdat de genade straks de meerdere worden, is dat niet wat Paulus juist zo grondig opzij schrijft? Nee, niet denken, laat ik de zonde maar doen, opdat de genade straks ook rijkelijk over me uitgegoten wordt. dat is een goddeloze influistering van de duivel. Waarmee je uiteindelijk zegt, ik heb geen plaatsvervanger nodig, want ik voel mij rechtvaardig voor God. En dat brengt me op een belangrijk punt in onze tijd. Ik heb er een week werk op gewezen bij de voorbereiding door sommige theologen die dat hebben onderzocht. In onze tijd heb je niet meer dat gevoel wat mensen in de tijd van de catechismus samenstellers hadden. God is een rechtvaardige God die toornt over de zonde. Dat was in de middeleeuwen, met name de Romeinse leer, het beeld wat de mensen van God hadden. Dat was ook altijd angstig voor God. Luther heeft daarmee geworsteld. Angst voor God, voor het oordeel, voor de toorn van God. Dat las ik van de week. In onze tijd hebben de mensen alleen maar het beeld van een lieve God. Zo'n beetje wat op het plafond van de Sixtijnse kapel te zien is in Rome, in het Vaticaan. Een oude man met een baard, met een atletisch lichaam die de mens schept. Een goedachtige God. De mensen praten tegenwoordig over God is liefde. Niemand zegt meer God is rechtvaardig en toorn vanwege onze zonde. En we zijn zo geïndoctrineerd door dat lievige gedoe dat geen hart heeft. Want als er geen rechtvaardigheid is, kan er ook geen liefde zijn. Mee eens? Is dat liefde wat Jan Bolkes in de harten gestrooid heeft van duizenden ex-kerkgangers? Die zeiden, zie je wel, we hadden toch gelijk. Jan Bolkes komt uit een gezin van 11 kinderen. Zwaar gereformeerd opgevoed. Die is erachter gekomen hoe ze een bedot hebben in zijn jeugd. Nou, dat voel ik precies hetzelfde. Die boeken die geven mij herkenning. Zo hebben duizenden van mijn generatie geredeneerd. Die de kerk verlieten. Omdat ze gewoon geen zin hadden om God te dienen en lief te hebben. Ze kregen liefde voor het genre van Jan Wolkers. En in onze tijd is dat Jan Siebelink, die dat wat minder grof doet, maar eigenlijk op dezelfde manier een bevindelijk deel van ons volk, van onze kerken, belachelijk probeert te maken. Nee. Die kant zul je niet uit willen, toch? Ja, maar dominee, er staat toch maar, voor zover je deze dingen met een gelovig hart aanneemt. En dat is nou juist mijn probleem. In zoverre je dat met een gelovig hart doet. In zoverre. Hoe ver is het bij mij? Dan gaan we naar onszelf kijken, dan gaan we zitten meten aan onze geestelijke pols. Ben ik een ontdekt zondaar, heb ik schuld voor God leren zien en heb ik de toevlucht genomen tot de Heer Jezus. En hoe ver is dat nou? Het grote misverstand wat dit teweeg gebracht heeft, is eigenlijk een beetje een taalkwestie. Want toen de catechismus in het Nederlands vertaald werd, stond er in de oude Nederlandse tekst, in zoverre ik zulk een weldaad aanneem. Dat was een vertaling van het Duitse. Ben ich allein. Dus wel of niet. Alleen wanneer ik. Dus. Voorwaarden. Niet van. Voor zover je al wat gegroeid bent in die opvatting. Voor zover je al wat voelt en ervaart in je leven. Nee. De catechisme samenstellen bedoelen in navolging van de Bijbel te zeggen. Deze dingen zijn waar in je persoonlijk leven als je dit met een gelovig hart aanneemt. Daar zit nou alles op vast. Dat ik met een gelovig hart het aanneemt. En jullie weten hoe dat was, hè? Het woord aannemen, degomai in de Griekse tekst, betekent hetzelfde als ontvangen. Ontvangen en aannemen is hetzelfde in de Griekse taal. De ene keer wordt vertaald aannemen, de andere keer ontvangen. Is die geopende hand met de handpalm open daarboven. Hoe neem ik Christus aan en al zijn woorden door ze te ontvangen? Hoe ontvang ik ze? Door ze aan te nemen. Ik ben een bedelaar bij de bron. En hoe weet ik nu of in mijn leven deze dingen waar zijn geworden? Omdat ik sinds die tijd tot mijn verbazing merk hoe anders ik naar andere mensen kijk. Ik ben ook voor hen aan het bedelen geslagen. Ik begrijp nu wat Monica bezielde, die moeder van Augustinus, die in ware smart haar kind al op Christus wierp. Ontfermt u zich over mijn kind, Heer. Dan is dat heerlijk als je van een vrouw hoort die moeder mag worden, dat is al een grote zegen. Dat ze tijdens de barensweeën nog kon bidden voor haar kind. En haar kind aan de borst niet alleen de voedende en levenverwekkende melk geeft, maar ook met de moedermelk dat vertrouwen op de Heere God. Ja, dominee, u zei straks dat Augustinus, zei u dat zo? Zei, ik ben wel goddeloos geweest in mijn jeugd. Ik heb zelfs samengewoond. Ik heb, laat me niet over praten wat ik allemaal gedaan heb, zei Augustinus. Maar ik had een moeder die voor mij bad. En zou u nou straks niet plaatsvervangen? Ja, dat heb ik gezegd. Maar u heeft toch straks gezegd, de reformatie leerde nou juist dat al die plaatsvervangers ertussenuit moesten. Rechtstreeks contact met God. Dus kan een moeder dan ook nog een tussenstap zijn tussen God en een kind? Nee, geen tussenstap. Maar een moeder die pleit op de middelaar Christus. Een moeder die pleit, bedelt om genade voor haar gezin. Voor haar kinderen. Pleitend op het volbrachte werk van Christus. Die moeder, die wordt genoemd in Jacobus 5. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Die moeder wordt bedoeld in Marcus 3. Zijn vier mannen die een verlamde via het dak voor de voeten van Jezus brengen. Die daar staan, bedelende hand. Voor die ene verlamde. Heer, help hem toch, Hosianna. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tegen de geraakte, sta op en wandel. Wij hebben geen middelaarsfunctie als ouders, of als broer van een zus, of zus van een broer. Maar wij pleiten op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En we zeggen, David, je hebt het absoluut goed gezien. Die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Ik weet niet of je het met die tekst helemaal eens kunt zijn. Het is nogal wat om dat te zeggen. Die uw naam kennen, die zullen op u vertrouwen. Nou, dominee, dat vind ik helemaal niet zo'n probleem. Ik geloof dat het waar is wat er staat. Geloof je dat echt? Ja, ik geloof dat alles waar is wat in Gods woord staat. Van kaft tot kaft, hoor. Ja. En dan durf ik rustig voor op te komen bij wie dan ook. Bij mensen die ongelovig zijn, dan zeg ik dat rustig. De Koran is niet Gods woord, maar dit is, de Bijbel is Gods woord. Ben je dan rechtvaardig voor God, denk je? Er zijn heel wat mensen heen gegaan, vrees ik, die niet rechtvaardig voor God waren, maar wel een leven lang geloofd hebben dat de Bijbel van kaft tot kaft waar was. Kan dat dan? Is dat echt waar? Wij noemden dat in het verleden, zulke mensen hebben een andere paus gekregen, een papieren paus. Die zweren bij Gods woord. Als ze nou een Bijbel in huis hebben, dan een soort magisch gevoel, dan gaat het goed. Er zijn zelfs mensen die de Bijbel gebruiken om in uren van beslissing. Als ze niet weten wat ze doen moeten, slaan ze de Bijbel open. Het eerste beste woord wat ze lezen, dat is voor hen bestemd. Dan is die Bijbel een papieren paus geworden. Niet meer het middel om Christus te leren kennen. Maar dan ga ik op dat boek vertrouwen. Niet op de middelaar Christus. Op zijn naam alleen. Maar op het woord Biblia in het Latijn. Of zoals dat later in onze taal geworden is, Bijbel. Dan ben ik niet veel verder gekomen als die moslim. Die zegt dat is een heilig boek. Dat mag met geen vinger aangeraakt worden door een christen. De Bijbel is daarom een heilig boek, omdat God in zijn liefde ons in letters heeft gegeven wat hij met zijn geest in ons hart wil schrijven. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat Jezus mijn zaligmaker is. Ik vertrouw niet op een boek, op een pak papier met letters. Ik vertrouw op die ene naam. En al weet ik, want mijn geweten weet dat mee met Gods wet. Mijn geweten stemt in met Gods wet. Al weet ik dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb en tegen geen van die gehouden heb. Ik vind het zo verschrikkelijk dat ik dat eerlijk moet zeggen. Ik heb daar zo'n berouw van. En dat het zelfs zo erg met me is dat ik tot alle boosheid geneigd ben. Je hoort er wel eens van bij mensen die daar zich in uitgeleefd hebben. Maar ik, in mijn hart is dat ook aanwezig. Nochtans. God. Zonder enige verdienste van mij. Om Christus wil. Schenkt hij mij gerechtigheid, heiligheid. Alsof ik nooit zonde gekend nog gedaan had. Looft God. Looft zijn naam. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. David, 1000 jaar voor Christus leefde je. Wij leven al 2000 jaar na hem. Wij mogen het nog veel helderder weten als jij het ooit wist, David, koning van Israël. Die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, in u geloven. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten, degenen die u zoeken. Amen. Gaan we nu zingen de gemeente uit Psalm 9, het 10e en het 11e vers. Psalm 9, vers 10 en vers 11. Heere, lieve Heiland, u zij de lof en de eer en de aanbidding. En die worden u toegebracht tot in eeuwigheid, omdat als gij straks weerkomt op Sion en zult bevestigen wat de profeet zei, daar zal ik wonen, daar is mijn rust. Zullen er ook miljoenen zijn, uit de volkeren, uit de heidenen, ook uit deze lage landen bij de zee, die zullen optrekken naar Jeruzalem, met eeuwige blijdschap op hun hoofden. Gij, Heere, zult niet verlaten degenen die u zoeken. En mogen we nou vanavond ook, na deze preek, voor degenen die verlaten zijn door de zonde, u zoeken, Heere. Misschien leven ze wel dicht bij ons, in ons gezin. Of het zijn aangetrouwde kinderen. En mogen we pleiten, Heere Jezus, op uw volbrachte werk, waarvan u gezegd is door Jesaja, die al onze krankheden kent. Als we denken aan de mensen in de kerk en thuis die een ziek lichaam hebben en elke dag zodra ze wakker zijn herinnerd worden aan ontluistering en de aftakeling. Heere, doe hen geloven, zullen we ruilen. Heere, mogen we u zoeken, vooral degenen die het niet meer zien zitten, voor wie het leven te zwaar is, die geen uitzicht hebben, geen hoop en geen verwachting, zich met recht ellendig voelen, al proberen ze misschien het te camoufleren voor de mensen om hen heen. U kent hun harten. Pleitend op de volbrachte, de genoegdoening van Christus, het volbrachte werk van u, dat gij die eenzaamheid van mensen kent en hen liefderijk toespreekt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Mogen we pleiten, heren, voor de mensen die wonen in de plaatsen waar wij wonen, in onze straten en in de straten om ons heen. En mogen we vragen, Heer, op grond van wat u hebt volbracht, dat ook in hun leven volbracht zal worden, gerealiseerd zal worden, die zoek, die vraagtocht naar u. Dat de vraag geboren mag worden, Heere, help mij dan toch. En geef dat wij ervoor gebruikt mogen worden, Heer, en dat we ons laten gebruiken om de ander met die naam bekend te maken. Vergeef ons, Heere, als we daar zo weinig oog voor hadden of te weinig mee werkzaam geweest zijn in gebed. En geef ons een bewogen hart voor de mensen om ons heen. Ja, Heere, laat het geloof, het vertrouwen in u, uit deze vruchten verzekerd worden. Dat bidden wij u om uw grote naams wil, want u zult uitkomst geven. Zelfs vannacht mogen we het zeggen, omdat we u verwachten. U die doet wat u zegt en zegt wat u doet. Om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen, gemeente, Psalm 42 en daarvan het vijfde vers, Psalm 42, vers 5. vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.